Welkom bij de Microcast, waar we microscopische wezens bespreken met een macroscopische impact. We zijn vandaag bijgestaan door professor Annemieke Verbeke van de Mycologie aan de Universiteit Gent. Welkom.
Dank u.
Heb je liever dat we professor Verbeke zeggen of Annemieke of Mieke?
Mieke.
Mieke?
Mieke en Mycologie. Hè?
Mieke en Mycologie, oké, okay, fantastisch. Daarnaast zijn we hier ook met Arne.
Hallo.
Met Céline.
Hey.
En met mezelf, Marion. Goed, Mieke, je hebt 3 stellingen voor ons voorbereid vandaag.
Ja.
2 waarheden, 1 leugen.
Ja.
Oké, okay, dan geef ik het woord aan u.
Ja, ze zijn kort en krachtig en ik ga ze rustig voor jullie voorlezen.
Oké. Okay.
Dus 3 stellingen over mycorrhiza. Eerste, mycorrhiza-zwammen helpen planten, alle landplanten, dus bomen en struiken, maar ook kruidachtigen en varens en mossen, om efficiënter water en nutriënten op te nemen in ruil voor een deel van de fotosynthetische opbrengst van die planten.
Oké. Okay.
Het bestaan van een WWW, Wood Wide Web, het Common Mycorrhizal Network, waarbij verschillende planten door zwamvlokken met elkaar verbonden zijn, wordt in enkele recente publicaties in twijfel getrokken.
Oeh. Oh nee.
Oeps. Daar heb ik al iets van gehoord.
Dit is echt een shocker voor mij.
Jammer. Het zou jammer zijn als het waar is.
Oké, oh nee. Oké, derde stelling dan maar.
Derde stelling. Ectomycorrhiza-zwammen in onze streken zijn vaak bedreigd en achteruitgaand door een te hoge stikstofdepositie.
Oh, heel actueel.
Oef. Ja,
dat is ook jammer als het waar is.
Dat is ook heel jammer. Ja, ja, dat is allemaal niet. De eerste is leuk als het waar is en de andere 2 zijn wat jammer.
Ze zijn wel somber.
Maar helaas is er maar 1 leugen bij, dus er is sowieso allemaal 2 waar. Oké.
Okay. Het is wel leuk, hè. Ja. Maar krachtig inderdaad.
Oké, moet ik hier nadenken. Nu?
Stelling per stelling, even.
Dus stelling 1 was dat mycorrhiza alle landplanten, juist hè, alle landplanten kunnen helpen.
Dat lijkt me zo'n sterke claim wel. Alle planten. Ja, maar misschien is het wel.
Ja, dus ja? Ik denk dat zelfs een klein beetje nuanceren en zeggen. Okay. Dus met alle landplanten bedoel ik, hè, in alle groepen zou het dan voorkomen.
Oké.
Dus mycorrhiza maakt het wel. Varens, mossen.
Ja. Alle mossen. Soorten landplanten.
Oké. Okay.
Ja.
Ik vind dat wel een leuk. Ik hoop eigenlijk gewoon dat dat waar is.
Ja, dat kan wel. Ik
ben nu wel aan het denken. Ik weet het niet over alles. Mossen doen die...
Maar mossen waren toch... Ik wil geen verkeerde dingen zeggen, maar ze waren een van de eerste kolonisators die de aarde hebben gekoloniseerd. Het land. Mm-hmm. En er is bewijs dat mycorrhiza zouden geholpen hebben bij de kolonisatie op aarde. Dus misschien mossen, ja.
Inderdaad.
Ja, oké. Okay.
Alle andere groepen, bomen, dat weten we ook.
Ja.
Varens.
Misschien moet je ook even mycorrhiza, we hebben dat wel al een keer besproken. Mm-hmm. Misschien moet je nog een keer...
Ja, je zegt mycorrhiza, dat is ook een brede term. Hè.
Ja.
Als zij het over mycorrhiza hebben, hebben we het vaak over een heel specifieke groep. Mycorrhiza, de arbusculaire mycorrhiza.
Ja, klopt.
Dus misschien moeten we dat inderdaad eerst verduidelijken. Dus mycorrhiza, de associatie tussen zwammen en planten. Mm-hmm. Hè, letterlijk zwamwortel, want het gebeurt natuurlijk allemaal ondergrond. Verborgen voor onze ogen gaan ze die connecties aan in een wederzijdse symbiose. Maar je hebt, zoals je daar juist al zei, een heel belangrijk type, die arbusculaire mycorrhiza, waar dat we vrij weinig zien veranderen aan die wortel. Het speelt zich echt af binnen in de wortel. Maar het netwerk dat de zwam vormt, het mycelium, zit natuurlijk wel in de bodem. En een ander belangrijk type is ectomycorrhiza, waarbij dat wortel echt wordt ingepakt met een zwammanteltje. Dus dat zie je wel uitwendig aan de wortel. En daarnaast zijn er dan nog wat kleinere groepen eigenlijk, zo bijvoorbeeld orchideemycorrhiza.
Ah, die enkel specifiek?
Ericaceemycorrhiza, die eigenlijk typisch met een taxon van planten verbonden zijn.
Okay. Ja. Ja,
ik ga zeggen dat misschien wel juist is. Ik weet niet, ik wil het geloven.
Ja, ik neig ook wel eerder.
Ik heb wel nog 1 kleine bedenking.
Zeg eens.
Bijvoorbeeld, mossen die maken geen echte wortels.
Nee,
dus de vraag is dan, kan er dan al ontstaan zijn bij de wortels? Als, dan zou het al bijna 2 keer
is dat
moeten
niet
ontstaan zijn.
Korstmossen zijn toch ook associaties? Dat zijn geen echte mossen, dat zijn associaties van...
Zijn dat wel echte planten?
Ah ja, nee, dat is juist. Oh, is dat
niet... Amai, wow. Oh, is dat niet... helemaal meta aan het worden.
Maar het is wel mooi dat je de vergelijking doortrekt door naar de korstmossen. Ik ga er zelfs nog even op terugkomen misschien.
Oké. Okay.
Maar het zijn in elk geval zwammen. Hè. Korstmossen zijn zwammen, maar zij gebruiken als fotosynthesepartner wieren. Dus de wieren zitten in het lichaam.
Ja. Oh ja.
En hebben wieren echte wortels?
Nee.
Dat denk ik zeker dus, niet.
Dat zijn dan ook echt eencellige wiertjes die echt in dat talus...
Juist.
In dat lichaam van binnen zwammen leven, hè?
Moeilijk. Oké, misschien moet even naar de tweede. De tweede stelling was de Wood Wide Web. Dat dat nu betwist wordt.
Ja.
Wel, dus het bestaan van een common mycorrhizal network, hè, wat we kennen als de Wood Wide Web, wordt een beetje in twijfel getrokken in enkele recente publicaties.
Dus dat is eigenlijk het concept dat alle planten verbonden worden, zeg
ook
maar.
Ook niet alle planten natuurlijk, maar een deel van de planten verbonden zijn door de Wood Wide Web. Dat bestaat, die connecties.
Als dat waar is, is dat wel goed dat we het daarover hebben. Want ik denk in een van onze vorige afleveringen hebben we het gehad over het Wood Wide Web.
Klopt, dus klopt.
Als het waar is, zou het wel goed zijn dat we het hier dan
nuanceren
of rechtzetten.
Wel, ik heb dat wel al zo wat horen waaien.
Oh.
Ja, door de gangen horen waaien. Nee. Zo. Dat daar wel wat bedenkingen bij zijn. Nee. Dus ik neig ook wel eerder naar dat deze stelling waar is.
Ja.
Helaas.
Oh nee, dan is de laatste fout.
Mogelijks.
Dat is de laatste. Veel stikstof is.
Ja, de ectomycorrhiza dat ze aan het uitsterven zijn, of bedreigd zijn, dat was het, hè?
Dat ze bedreigd, dat vaak ectomycorrhiza zwammen in onze streken vaak bedreigd worden en achteruit gaan dus door de te hoge stikstofdepositie.
Door te hoge stikstofdepositie.
Dat is zeker een probleem.
Ja. Dat weten we klinkt allemaal. Ook heel realistisch eigenlijk.
Ja. Maar waarom zou te veel stikstof een probleem zijn? Misschien moeten we daar eens over nadenken.
Maar misschien wat is een probleem? Dat er effectief te veel stikstof in de bodem zit. Ja.
Ik zou misschien denken dat zouden die ectomycorrhiza misschien iets te maken hebben met stikstoffixatie voor planten? Want als dat het geval zou zijn, dan zou het logisch zijn dat te veel aan stikstof de nood daarin, zeg maar, voor de plant vermindert en dat er minder interacties zijn. Maar ik weet niet of dat waar is.
Dus je denkt dat...
Mieke kijkt met een mysterieuze blik.
Je denkt dat de plant de mycorrhiza niet meer nodig heeft.
Als er te veel stikstof.
Ja.
Maar natuurlijk, de stikstof die er aanwezig is, is vaak niet bruikbaar voor planten.
Ja, ook al. En een plant heeft maar een bepaalde... Van alle stikstof in de bodem neemt dat maar een bepaalde hoeveelheid op.
Ook waar.
Dus de rest is
toch... Misschien is het gewoon dat het echt maar toxisch is voor de mycorrhiza.
Te veel stikstof kan echt niet goed zijn, hè.
Nee. Ah, dus ik denk eigenlijk dat ze alle drie waar zijn. Maar ja, dat werkt zo niet.
Nee. Ja, misschien moeten we stemmen. Dan gaan we het een beetje horen.
Céline, wat denk jij?
Ah, ik denk dat stelling 2 fout gaat zijn.
Oké. Okay.
Ik denk stelling 1, dat die fout is.
Puur omdat ik eigenlijk echt geen flauw idee heb. En voor de fun of the game ga ik voor stelling 3 is de foute stelling.
Ja, weer juist.
Zeer diverse opinies.
Ja,
jullie hebben wel heel interessante dingen aangeraakt in de discussies, vind ik. Dus gaan we ze gewoon 1, 2, 3 weer overlopen?
Dat is oké, ja.
De eerste stelling, nu ik vond ik zelf dat ik ze niet zo heel goed geformuleerd heb, dus niet... Echt alle plantensoorten, hè? Maar 90% van alle landplanten gaan mycorrhiza-associaties aan.
Mm-hmm.
Jullie hebben heel sterk gefocust op dat eerste deel van de stelling, maar het tweede deel is ook belangrijker, hè? Om efficiënter water en nutriënten op te nemen.
Mm-hmm.
En in ruil krijgen ze een deel van de fotosynthetische opbrengst. Hè? Mm-hmm. Dus dat is waarover het gaat en dat is juist. En het is ook juist dat ze in alle groepen van landplanten voorkomen.
Okay.
Dus ik hield wel van jullie discussie over de mossen, want dat is denk ik inderdaad het... tricky stukje zo, hè. Ook de vraag van, die hebben nog geen echte wortels, die hebben rhizoïden. Maar jij zei daar ook iets interessants. Inderdaad, die kolonisatorrol die ze gespeeld hebben, 475 of meer miljoen jaar geleden, om te overleven op het land, hè, die hebben ze nog altijd. Zij moeten nog altijd vaak in heel moeilijke gebieden de eerste pioniers zijn. En daarbij helpen mycorrhiza zwammen. Zo zou ik kunnen zeggen, is mijn stelling waar. Ik had ze eigenlijk misschien nog een beetje nauwkeuriger moeten formuleren, maar eigenlijk klopt ze wel.
Okay.
Dus alle groepen wel aanplanten.
En hoe helpen die mycorrhiza dan precies met die opname van water en nutriënten?
Ja, jullie weten dat dat ondergrondse worteloppervlak, dat dat heel bepalend is. Hè? Dus hoe meer oppervlak, hoe beter natuurlijk dat contact met de omgeving en om water en nutriënten op te nemen. En ook hier heeft dat weer allemaal te maken met oppervlaktevergroting.
Ja.
Dus zij gaan eigenlijk vaak de worteltjes stimuleren om meer te vertakken. Dus meer oppervlak. Wortels zien er anders uit. Vertakkingspatronen veranderen. En het netwerk dat ze hebben, het mycelium zelf, fungeert ook als verlenging van het wortelstelsel.
Oké.
Okay. Wat ze nog doen, dus het gaat niet alleen over water, het gaat ook over nutriënten. Dat kan heel gericht zijn. Jullie hebben het ook aangeraakt bij heel veel mycorrhiza-paddenstoelen. Vooral bij ectomycorrhiza. En dan zeg ik paddenstoelen, want die maken meestal paddenstoelen. Hè. Dus bij ectomycorrhiza-zwammen gaat het inderdaad over stikstof. Als stikstof de limiterende factor is... Dan komen de mycorrhiza paddenstoelen in beeld. Wat zijn jullie vroegen? En ja, hoe helpen ze? Dus met de oppervlakte te vergroten, met efficiëntere opname. Maar ook door de plant beter te beschermen tegen pathogenen. Dat stond nu niet in mijn stelling, maar dat is ook een heel belangrijk iets. Zeker bij die ectomycorrhiza. Weet je, met dat manteltje rond de wortel. Dat manteltje beschermt. Je weet ook, in de wortel is een zwakke plek. Hè. Het komt daar van alles binnen. Er zit daar geen epidermis, zit daar geen cuticula. Dus die gaan... heel veel pathogenen, dat weten jullie beter dan ik, denk ik. Komen de plant binnen via de wortel. Dus als je dan zo'n manteltje hebt van mycorrhiza-materiaal, van zwammateriaal, ben je beter beschermd tegen die pathogenen. En je weet ook dat zwammen goed zijn in het afscheiden van antibacteriële stoffen. Ja. Dus pathogene bacteriën worden op afstand gehouden. Dus tal van voordelen.
Dus dan ook bij die mossen kun je dat eigenlijk een beetje... kun je dat dan zien als een beetje een artificiële wortel, zeg maar? Ja. Door die mycorrhiza?
Ja, dat wordt soms gebruikt, die vergelijking. Ja. En, ja, en ik ging dan terugkomen op wat jij zei, van die korst.
Een
beetje buitenbeentje. Dat te maken. Maar eigenlijk vind ik het zelf wel fascinerend dat ook die korstmossen heel oud zijn. Dus ook al bij waren van in het begin, dat het leven op het land ontstond. En dan is het toch fascinerend dat er dan zowel, want je zei dat ook, er zijn inderdaad heel oude fossielen bekend. Mm-hmm. Hè? Het Rinichert fossiel is een fossiel van een van die arbusculaire mycorrhiza vormers of hun voorouders, die toen al geassocieerd waren met planten. En dan heb je anderzijds die lichenen die er ook al waren. En daar gebruiken ze dan wieren. Dus die connectie, zwam plus plant. Planten die toen ook heel primitief waren, van bouw natuurlijk. Dat heeft op twee manieren mede het leven op het land vormgegeven. Ik vind dat wel fascinerend.
Ja, dat is echt fascinerend. Ja.
Oké, okay, ben heel... de tweede.
Ah, ja, ik ben heel blij dat die stelling waar is. Dat wil ik gewoon zeggen.
Ja, stelling is waar. Ja. En dan de tweede, over dat Wood White Web. Er is inderdaad commotie over de publicaties die verschenen zijn. Het is begonnen met Suzanne Simard. Misschien hebben jullie haar fantastisch boek wel gelezen. En zo niet, een goede tip voor onder de kerstboom. Op zoek naar de moederboom. Hè. Okay. Maar wat ik hier zeg, het bestaan van die netwerken, dat wordt gelukkig niet in twijfel getrokken.
Oké, dus dat was
de stelling.
Deze
was fout.
Céline, je had gelijk.
Gelijk, hè. Maar wat jij zei, dat je dat ergens ook wel hebt opgevangen, klopt. Hè. Dus wat er een beetje in twijfel getrokken wordt, is... Dus wat is er gebeurd? Hè? Men ontdekt dat, van oké, er zijn common mycorrhizal networks, verschillende bomen, ook verschillende boomsoorten, zijn met elkaar verbonden door al die zwamvlokken die daar zitten. En er gaat een deel van de suikers die een boom aanmaakt door fotosynthese doorgesluist worden naar andere bomen. Misschien naar jonge boompjes die in de schaduw staan. En dan zijn er ook proeven gebeurd met radioactief gelabelde koolstof. Maar dat verhaal is een beetje te enthousiast doorverteld. En die resultaten van veel onderzoek zijn misschien een beetje te enthousiast geïnterpreteerd. En dat is iets dat we wel vaker zien. Hè? Dat we dat zo, heel dat model trouwens van die common mycorrhizal networks, dat Wood White Web, dat is ook zo om de duur verleken met een soort communistisch systeem onder de grond, waarbij dat iedereen elkaar helpt en zo. Ook al behoren ze niet tot dezelfde soort. En dat is een beetje dat antropomorfisme. Hè? We willen dat heel menselijk maken, dat verhaal. En daar worden we een beetje teruggevoerd. Floten van, ja, zo hard bewijs dat echte kleine sukkelaars van boompjes die in de schaduw groeien zoveel materiaal krijgen van grotere bomen, is er niet. Dat de netwerken bestaan, dat wel. Dat is allemaal niet in twijfel getrokken. En dat zien we ook. Bewijs daarvoor is bijvoorbeeld dat er planten zonder chlorofiel, orchideeënsoorten bijvoorbeeld, die compleet geen chlorofiel hebben, die tanken mee in zo'n common mycorrhizal network. En die krijgen stoffen van de bomen, terwijl die boom daar eigenlijk geen baat bij heeft. Dus we weten nog veel niet. En we moeten voorzichtig zijn. Dat is ook een boodschap, denk ik, in het algemeen voor wetenschappers. Ja. Met een voorlopig resultaat soms, dat dan ook nog een keer gebeurt in heel geconditioneerde omstandigheden in een labo, om dat echt te gaan extrapoleren en daar een heel breed verhaal van te maken.
Ja.
Maar gelukkig is de stelling in die zin wel fout. Ja. Dat die netwerken bestaan.
Oké, daar ben ik blij om.
Okay.
De derde stelling.
Ja.
Ectomycorrhiza zwammen in onze streken zijn vaak bedreigd en achteruitgaand door een te hoge stikstofdepositie is helaas waar.
Oh, ja. Dat is echt jammer.
Ja, ik heb ze ook ingestopt omdat we nu af en toe wel vragen krijgen van wat doet climate change, wat doet de opwarming met onze mycorrhiza-vormers. En daar zien we eigenlijk vooral verschuivingen. Dus soorten die we eerder kennen uit het zuiden, die nu ook bij ons komen. Hè. Daar gaan we niet echt kunnen aanduiden van die en die gaan achteruit. Maar die stikstofdepositie, en dat is een probleem dat we lang kennen, die heeft duidelijk wel gevolgen. En jullie hebben ook een deel van het antwoord al gegeven eigenlijk in jullie debat in het begin. Hè, van, ze helpen inderdaad om die essentiële stoffen voor de plant op te nemen, dus die stikstof. En dat is typisch voor Ectomycorrhiza. Die arbusculaire gaan vooral belangrijk zijn als er een fosfortekort is. Mm-hmm. Ectomycorrhiza als er stikstoftekort is. En eigenlijk moet het zien als iets dat een plant... Niet elke plant heeft per se mycorrhiza-zwammen nodig om te overleven. Maar op het moment dat er stress is, dan wordt het belangrijk.
Ja.
En in die zin gaan we dat ook zien bij de opwarming. Hè. Dus we zien dat nu eigenlijk al, dat ze in droge zomers hè, dat bomen lijden. En wees er dan maar zeker van dat die bomen die geassocieerd zijn, die goed ingebed zijn in een mycorrhiza-gemeenschap, dat die voordeel hebben, dat die wel aan water zullen raken. Hè. En hetzelfde geldt voor die nutriënten. Dus in het geval van nutriëntenstress worden die associaties belangrijk. Dus het lijkt evident, inderdaad, als er te veel stikstof in de bodem zit, en een deel daarvan is wel rechtstreeks beschikbaar voor de planten, dat die mycorrhiza-associatie overbodig wordt.
Ja. Ja.
En sommigen zijn daar heel gevoelig voor. Het is niet alleen dat de associatie overbodig wordt, maar sommige van die paddenstoelvormende zwammen, want dat zijn het. En bepaalde groepen ga je zeker kennen. Hè. Kantarellen bijvoorbeeld, hanekam, die lekker eetbare. Die groeien samen met bomen en die hebben het moe. Die kunnen dat echt niet aan, zo een te hoge stikstof in de omgeving, in de bodem.
Okay.
En die zien we achteruit gaan. En niet alleen kantarellen, ook stekelzwammen en zo. Dus je hebt gevoelige soorten. En dan heb je er ook die daar minder last van hebben en die je ook gaat vinden bij ons in het midden van het bos. Mm. Een dikke laag humus en toch zijn die paddenstoelen er nog.
Ja.
Maar dan is eigenlijk een interessante vraag als je... Ja, je zou kunnen zeggen, oké, ja, zo wat, ze hebben ze niet nodig, hè. Dus de stikstof is er, voilà. We kunnen die paddenstoelen missen, of we kunnen die zwammen missen. Maar dat is dan natuurlijk niet waar, want wat ik daar juist al zei, van ze beschermen ook tegen pathogenen. Ja. Hè? Dus als ze dan die partner kwijt zijn, ja, dan zijn ze ook dat... Oké, voor de stikstof misschien geen probleem, maar ze zijn die bescherming kwijt, ze zijn die hulp kwijt voor hele droge zomers. En ik denk dat dat ook echt is wat we nu zien, zelfs als we niet naar de zwammen of de paddenstoelen kijken, dat we zien dat onze bomen zo lijden bij droogte, dat er ook heel veel plagen zijn die woekeren en die bepaalde boomsoorten aantasten, dat dat zeker te maken heeft met het feit dat die mycorrhiza-zwammen verdwijnen. Dus dat is wel een zorg.
Ja.
Dat is een trieste noot.
Dat is een trieste
noot. Jammer dat het waar is.
Ja. Dat het waar is, ja.
Is er iets op korte en lange termijn dat daaraan gedaan kan worden? Of?
Maar er is een lichte verbetering geweest in de stikstofdepositie.
Ja.
Maar de laatste jaren zien we dat eigenlijk stagneren. En, wat eraan gedaan kan worden is soms wel. Hè. Soms kan je door goed beheer, maar dat is natuurlijk een heel plaatselijke en een beetje kortzichtige oplossing misschien. Maar we geven ook wel tips aan beheerders. Bijvoorbeeld, wat zien we? Dat die zeldzame soorten, die soorten die het moeilijk hebben nu, dat die wel gaan groeien in lanen of in parken, omdat er daar minder strooisel blijft liggen. Dus dan is het sowieso al wat een armere bodem. Dus eigenlijk, het wegnemen van het strooisel, wat vroeger ook meer gebeurde in bossen. Nu doen ze dat niet meer, nu laten we alles liggen in het bos. Maar eigenlijk zijn dat wel maatregelen die die soorten kunnen helpen.
Ja.
En ik geef nu stikstofdepositie als belangrijke oorzaak, maar ze lijden natuurlijk ook onder versnippering van bosareaal, overbetreding. Dus dat zie je dan ook in lanen of zo. Ze staan dan in de wegberm. Zo vaak, mooie oude bomen in een wegberm, schrale toestand, mooi kort gras, geen opstapeling van strooisel. Dus uw paddenstoelen verschijnen, maar dat zijn dan ook de plaatsen waar het verkeer passeert, waar het uitgereken wordt in de berm. Dus dat zijn allemaal dingen waar je wel heel lokaal kunt op inspelen en zorg dragen voor die er nog zijn, om ze toch nog een kans te geven. En dan moet die stikstofdepositie natuurlijk verminderen, maar dat zijn niet alleen de mycologen en de natuurbeheerders die daar naar vragen. Hè. Dat weten jullie ook.
Zeker niet. Ik vroeg me nog af, in het geval van die kantarellen, dus die waarvan er gezegd dat ze lijden onder een teveel aan stikstof, hoe kun je dat dan zien dat die daaronder lijden?
Of het echt een toxische omgeving wordt, is een goede vraag. Daar moeten we misschien een fysioloog voor hebben of zo, om te weten wat er net gebeurt. Maar ja, op een bepaald moment kan alles toxisch worden. Hè? Ja. Dus ik weet niet hoe we toxisch moeten definiëren. Op het moment dat een soort er niet mee om kan, om het even welke stof dat is, dan ga je eigenlijk over van eerst misschien nuttig, dan onschadelijk, en dan wordt het op een bepaald moment toxisch. Ja.
Ja, dus je sprak over het strooisel in de bossen, waar dat dan een teveel van zou zijn of zo. Is dat daar dan ook dat die stikstof vandaan komt? Of?
Ja, een deel. Hè. Dus alle plantenmateriaal dat blijft liggen, is eigenlijk stikstofaanreiking. En wat je ook ziet in onze bossen, als er veel strooisel blijft liggen, dan de plant die daar heel goed mee om kan, is braam. Dus je krijgt dan een woekering van bramen, en dat is altijd een teken van een heel stikstofrijk bos.
Dus dat heeft weinig te maken met stikstof...
Bemesting
en zo. Dat heeft niet echt te maken met... Landbouw.
Ja, ik denk wel dat het stikstofgehalte in het algemeen gewoon groter is. Mm-hmm. In de omgeving, in de lucht, in de bodem enzovoort. En dat ook meer concentreert. Ja. Dus in een omgeving waar, laten we zeggen, het basisniveau van stikstof lager is, gaat dat een beetje strooisel geen kwaad kunnen. Maar in een omgeving waar dat sowieso al een hoog level heeft, geeft dat dan wel problemen. Ja,
ja oké. Okay. Ja, dat is interessant.
Dus die laatste stelling heb ik er ook vooral in gestopt om te wijzen op de problemen inderdaad. Mm-hmm. In ons dichtbevolkte Vlaanderen met pollutie enzovoort. En een zeer agrarisch gebied. Dat er verschillende redenen zijn waarom diverse groepen van paddenstoelen, maar zeker Ectomycorrhiza paddenstoelen, achteruit gaan. En ook eigenlijk om een beetje dat vraagstuk waar we wel mee worstelen. Hoe gaat dat gaan met die opwarming? Wat gaan we dan zien gebeuren? En nu zijn er veel mensen, ik dacht eerst, moet ik er nu iets in stoppen van ze hebben nog weinig hinder van een warmer klimaat. Dat geldt zeker voor bepaalde groepen die daar nu nog niet zoveel hinder van hebben. Maar ja, dat is moeilijk te voorspellen wat er nog gaat gebeuren.
Okay.
Maar als ze dus in droge periodes, dat is misschien toch ook wel heel belangrijk om te onthouden, hè, dat die mycorrhiza echt ook een antwoord kan zijn op droogtestress.
Mm-hmm. Ja.
Dat zal ook zo zijn bij gewassen en arbusculaire mycorrhiza. Ze zijn beter beschermd tegen droogte als ze geassocieerd zijn met zwammen.
Kunnen we eindigen op een positieve noot of zo?
Maar ja, ik vond het al een beetje positief.
Ja, okay. Ik voel me een beetje down nu.
Dus, ja.
Maar ik denk dat de positieve noot, ik vond het zo mooi dat jullie in het begin zeiden van die lessen, zoveel jaar geleden was dat zo'n eye-opener.
Ja.
Ik vind nu heel positief dat het wel meer en meer gekend is. Dat veel mensen zich nu bewust zijn van wat er onder de grond gebeurt. Hè, en hoe planten geholpen worden door zwammen. Want dat is natuurlijk zo.
Mm-hmm.
En dat ze meer in de aandacht komen, vind ik fijn. En ook dat er meer onderzoek gebeurt. En dat er toepassingen zijn dat bosbouwers dat weten. Als wij als jonge boompjes inoculeren. Hè, dus als we een suspensie van sporen van mycorrhiza zwammen in water aanbieden aan de jonge bomen, dan zijn ze beter geschikt om te beginnen groeien.
Mm-hmm.
Hè? Ja. Met bepaalde kweek van andere gewassen is dat ook zo. Ja.
Ja.
Dus het is een positief verhaal. Het is mooi dat er staat. Het idee van alles is verbonden. Het ene organisme kan niet zonder het ander, of functioneert beter als ze samen zijn. Dat vind ik toch wel een heel mooie gedachte.
Dat is een mooie positieve noot om op af te sluiten.
Daarmee wil ik eindigen, ja.
Heel erg bedankt, Mieke, voor uw zeer interessante stellingen en voor uw nog interessantere uitleg.
Jullie bedankt om zo goed door te redeneren.
Graag gedaan.
Ja.
Nadenken, dat doen we graag.
Ja, fijn.
Fan van de Microcast? Zoek ons al zeker eens op Twitter, Facebook en Instagram. Voor meer weetjes en om nieuwe afleveringen zeker niet te missen. Tot dan!